BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Ja, welkom bij de 200ste BNR breekt. En dus is het feest, aflevering met publiek.
Nee hoor, grapje, we zijn gewoon heel bescheiden gebleven hier. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het rapport Dit zijn de lessen van anderhalf jaar coronacrisis van KPMG. Een zeer kritisch rapport. En we gaan het hebben over het Nationaal Groeifonds van Wopke en Wiebes. Dat kan de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. En het klinkt als James Bond, maar het is echt. Bruggen en stoplichten zijn enorm makkelijk te hacken. Gewoon in de echte wereld, bespreken we allemaal zometeen. In mijn panel vandaag Gidde Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum en maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En een debutant als panelist, Piet Rietman. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Fijn dat je er bent. Je weet hoe het werkt, hè, want je was hier een tijdje geleden en bent heel vaak als deskundige geweest ook. Nou, praat lekker mee als ik onzin vertel of Gidde heeft onzin of andere luisteraars onzin.
Vaak,
breek gewoon in. Precies, gebeurt heel vaak en we leren je in de loop van de tijd vast wat beter kennen. En we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met een pleidooi dat al net zo lang is als de baard van Sinterklaas. Over 52 dagen is het trouwens weer zover. Steven van Eyck is niet te beroerd om hem te herhalen. Dat pleidooi vandaag op nu.nl. We moeten werk, school en recreatie meer over de dag verspreiden om files te voorkomen. Van Eyck is voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en hij zegt dat het vroeg of laat vast gaat lopen als we niet gaan spreiden. In die alliantie zitten 20 clubs, organisaties, NS, OVNL, Schiphol, de ANWB, dat soort bedrijven. En die vinden met z'n allen, ja, als je wat meer spreidt, dan krijg je ook spreiding van verkeer. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Het probleem bestaat al vele jaren, is al vele jaren onderwerp van discussie. En dus is ons breekijzer vandaag: de overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Wat vind jij? Is er inderdaad meer inspanning nodig om drukte op te wegen wat te spreiden? En mag daar wellicht ook wat dwang achter zitten? Wat doe je zelf? Ben je zelf bereid om je een beetje aan te passen? Of denk je wel, nee, dit gaat nooit wat worden. Mensen zijn gewoontedieren. De files en drukte, ja, die accepteren we gewoon als we om 9 uur op kantoor willen zijn. En blijkbaar hebben we dan misschien niet zoveel geleerd van corona. Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Zometeen ga ik horen van Piet en Hidde wat zij ervan vinden. Maar ik begin bij Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Goedemorgen, Bert.
Goedemorgen.
Ja, de files nemen weer toe. Eergisteren op het hoogtepunt in de ochtendspits 750 kilometer. Ja, wat denk jij van ons breekijzer? Er moet wat dwang komen om drukte te spreiden.
Ja, laat ik vooropstellen, als minder mensen in de spits gaan rijden, helpt dat heel goed tegen files. 1% minder verkeer is al gauw 2 tot 5% minder files. Ook in de treinen zou dat goed helpen. En we weten ook dat vrijwillig niet zo goed helpt. We zijn al een jaar of 30 bezig met wat wordt genoemd mobiliteitsmanagement. Werkgevers bewegen om vrijwillig te zorgen dat er minder mensen met de auto gaan, bijvoorbeeld. En daar komt bijzonder weinig van terecht. Dus als je wilt dat die werkgevers echt in actie komen, dan zou je een vorm van verplichtingen moeten overwegen. Maar dat is weer heel lastig, want ga maar eens bepalen welke werkgever wel of niet flexibel zou kunnen zijn. Een winkel die om 9 uur open moet, zal iedereen snappen, dat kan niet. Of een fabrieksarbeider die moet beginnen. Maar een deel van het kantoorwerkgelegenheid kan wel. Maar het is heel lastig om die verplichtingen dan concreet te maken.
Ja, dus eigenlijk ben je principieel wel voor, maar qua uitvoering denk je dat het heel ingewikkeld gaat worden.
Ik ben vooral praktisch voor.
Ja, ik snap het.
Niet zozeer principieel. Ik zou het heel mooi vinden als dit zou gebeuren. Mm-hmm. En misschien kan het toch op vrijwillige basis of bijvoorbeeld stimuleren met prijsbeleid.
Ja.
Als je dus zo graag in de spits wil rijden, dan moet je gewoon meer betalen. En buiten de spits is goedkoper.
Nou, laten we zo meteen even doorpraten over dit soort ideeën en hoe je dat zou kunnen uitvoeren. Eerst even kijken hoe mijn panel erover denkt. Piet, ben jij een beetje een spreider? Of sta je elke dag schuif jij aan in de file?
Nee, elke dag schuif ik mijn bureaustoel aan. En wij zijn heel erg van het thuiswerken.
Ja. Steeds dus ook?
Ja, nog steeds, ja. Mm-hmm. Ja. Ik denk niet dat je bedrijven moet dwingen om aan spreiding mee te werken. Omdat dwang ook een middel is waarmee je bedrijven hun productiviteit, hun innovativiteit afneemt. Hè. Als je op een bepaald tijdstip moet beginnen als bedrijf, ja, dan verstoort dat een heleboel bedrijfsprocessen en misschien ook interessante mogelijkheden die bedrijven hebben. Dus ik denk dat je dwang moet bewaren voor de dingen die we als samenleving het allerbelangrijkst vinden. Zoals mensen fatsoenlijk loon betalen en niet te veel CO2 uitstoten. Ja. Maar laten we voor de rest bedrijven een beetje met rust laten waar mogelijk. Want ik denk dat je ze ook kunt stimuleren om het te doen in plaats van dwingen.
Ja, dus eerder belonen dan afstraffen.
Ja.
En jij zei CO2-uitstoot, dat zit hier natuurlijk wel een beetje, hangt hiermee samen. Hè? Al die auto's die in die rijtjes staan en niet vooruitkomen, maar wel de motor auto aan hebben staan. Dat is natuurlijk niet heel bevorderlijk.
Dat is niet heel bevorderlijk, nee, zeker niet.
Dus
nee.
Nou ja, misschien zitten er, we komen zo wel even verder kijken of hier toch nog raakvlakken zitten verder. Hidde, hoe staat jouw werk, thuis, werk, bewegingen? Hoe staat dat ervoor?
Ik werk al 10 jaar thuis.
Ja, wat vind je allemaal modern?
Ja, zeker. Ik loop echt vooruit op de tijd. Mm-hmm. Ja. Nee, ja, ik ben echt een groot fan van thuiswerken. Ja. En ik denk ook dat je daar, ik zou veel zeggen, zet daar veel meer op in. En ik vind dwang, ben ik ook niet zo'n fan van. En je ziet dat er bijvoorbeeld een wetsvoorstel lag, werken waar je wil.
Ja.
Nou ja, daar hoor je nu niks meer over. Nee. Dus ik vraag me dan ook af van ja, hoe gaat die dwang er dan uitzien? Ja. Als zo'n wetsvoorstel er dan niet doorheen komt vanuit de overheid, wat wil je dan gaan dwingen? Ja. Dat scholen in plaats van 10 uur om 12 uur open gaan, en hoe ga je dat regelen? Dus ja, ik lijkt mij heel praktisch heel ingewikkeld.
Ja, ik denk dus dat het praktisch niet gaat. Ja. Bert, jij zei, dit is al geloof ik 30 jaar een probleem. Hè? Ik geloof dat we sinds halverwege vorige eeuw files hebben in ons land. Misschien een beetje een rare vraag, maar waarom gaan we eigenlijk massaal in die files staan? Want iedereen haat dat toch?
Nou, dat valt wel mee. Er zijn mensen die het heel vervelend vinden, maar er zijn ook veel mensen die vinden, laten we zeggen, ruwweg een 20 minuten woon-werkverkeer helemaal geen probleem. Dus iemand die bijvoorbeeld van Zoetermeer naar Den Haag moet, en die zou er 10 minuten over doen zonder files en 20 met files, veel van die mensen vinden dat nauwelijks een probleem. We vinden het wel heel vervelend als je van Groningen naar Den Haag moet en dan ook nog eens een keer een half uur vertraging hebt. Dus ja, alles bij elkaar zijn we ongeveer bereid een tientje ervoor over te hebben als we een uur minder in de auto hoeven te rijden. Dus ja, over de hele linie vinden we het wel vervelend. Maar het is ook weer niet zo'n hele grote ramp.
Ja, wat zou jouw belangrijkste bezwaar zijn tegen inderdaad al die files? Is dat het uitstootargument of is dat het economieargument? Want dat is natuurlijk ook
het is het. Het is niet zozeer het uitstootargument. Een auto stoot in de file van sommige stoffen wel wat meer uit. Maar mensen hebben gemiddeld genomen een vrij constante tijd voor reizen. En dat betekent dat als het beter doorrijdt, gaan ze weer meer kilometers afleggen. En dat kost uiteindelijk meer uitstoot. Mm-hmm. Dat levert meer uitstoot op dan een uur stilstaan met een stationaire motor.
Ja.
Maar we moeten het vooral doen voor economie. Maar dan moet je economie niet opvatten als wat van belang is voor het bruto nationaal product, wat we met z'n allen verdienen, maar opvatten als alles wat mensen waarderen. Iemand die om 5 uur uit zijn werk gaat en door die files pas om 6 uur thuis is en anders om 5:30, dat noemen we ook een soort van economische schade. En voor dat soort dingen moet je het ook doen. Niet alleen voor de harde euro's van het bedrijfsleven, maar ook voor het feit dat mensen het gewoon vervelend vinden dat ze in de file staan.
Als je wil reageren, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ons breekijzer is: de overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Zometeen wil ik dat economische argument nog wel even voorleggen aan Piet. Eerst even naar mevrouw Nederland. Goedemorgen.
Hallo.
Zegt u maar.
Ik ben het eigenlijk niet mee eens, omdat mensen kiezen ook specifiek vaak voor een baan, zodat ze in bepaalde tijden kunnen werken. Ik heb zelf op een alarmcentrale gewerkt. Daar kies je dan voor en dan kun je nachtdiensten krijgen en dagdiensten en alles ertussenin. Maar als je voor een gewone baan gaat en je studeert daar ook voor om juist dat niet meer te hoeven doen, dan is iemand dwingen om dat toch te doen, lijkt mij dan niet echt een goed idee.
Nee, jij ziet dat niet zitten dus. Duidelijk. Hidde, je zou toch kunnen zeggen tegen werkgevers, joh, probeer ervoor te zorgen dat 40% van je personeel iets flexibeler werkt. Er worden voorbeelden genoemd van in plaats van om 9 uur beginnen, begin om 8 uur of begin om 10 uur. En dan moet je zelf maar uitvechten met werknemers hoe je dat gaat doen. Maar ook dat soort voornemens, daarvan zou je denken, nou, moeten we maar niet aan beginnen?
Nou, maar dat vind ik. Ik bedoel, we hebben het volgens mij over dwang vanuit de overheid. En dit is meer dat je als werkgever je heel flexibel opstelt naar je werknemers. En daar ben ik wel echt een groot voorstander van.
Ja.
En ik ben een groot fan van thuiswerken, maar niet iedereen is dat. Dus ik denk wel dat het goed is dat mensen naar kantoor kunnen blijven gaan. Maar als iemand bijvoorbeeld om 7 uur wil beginnen en dan om 4 uur naar huis wil kunnen, ja, dan moet dat in mijn ogen gewoon kunnen.
Ja.
Maar als iemand om 11 uur wil beginnen en vervolgens om 7 uur of 8 uur in de avond pas weer naar huis wil, ja, waarom niet?
Ja, precies. Dus daar mogen we iets flexibeler in zijn. Pieter krijgt de indruk dat thuiswerken toch niet zo lekker ingeburgerd is als wij met z'n allen dachten. Misschien bij jullie wel. En bij Hidde ook wel. Bij BNR inmiddels ook wel. Kwam wat langzaam op gang, maar dat is inmiddels wel gelukt. Maar je hoort ook heel veel verhalen afgelopen week nog van werknemers die zeggen, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed dat het beleid is van mijn werkgever. Ja, dan kom ik maar weer naar kantoor, gewoon 5 dagen per week.
Wat ja, precies. Nee, de toekomst moet het uitwijzen, dus we kunnen eigenlijk nu nog helemaal geen fatsoenlijke voorspelling maken van of dat thuiswerken nou een blijvertje is of niet. Heel veel verschillende sectoren gaan er heel erg verschillend mee om. Dus of het thuiswerken ook een oplossing is voor die of oplossing wordt voor die files, kunnen we ook nu nog niet zeggen. Ja, je moet denk ik werkgevers wel op de een of andere manier zien te stimuleren om ervoor te zorgen dat zij of mensen laten thuiswerken of inderdaad om 8 of 10 uur laten beginnen in plaats van 9 als dat mogelijk is.
Maar dat is toch wel problematisch dat zo'n werknemer zegt van ik weet niet wat het beleid is van mijn werkgever op het gebied van
dat
thuiswerken.
Dat is het ook, ja. Tuurlijk.
Dat slaat toch nergens op?
Nee, maar dat zijn best veel mensen. Ik zag AD geloof ik gisteren.
Ja, maar dan moet daar in ieder geval, dat is een eerste stap om daar in ieder geval iets aan te doen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO en Hidde Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum. Hij maakt ook de podcast Juridisch Geneuzel. En ook bij me is Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. En we praten dus over ons breekijzer. De overheid moet bedrijven en scholen dwingen om drukte te spreiden. Wil je meepraten, pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Piet, dat economisch argument wilde ik je nog even voorleggen. Bert zegt dus, je moet het niet bekijken als een hele nauwe definitie, maar als een bredere definitie. Deel jij die analyse van hem?
Ja, fantastisch. Ja, met die analyse ben ik het altijd eens. Maar ik denk ook dat als je gewoon echt naar de harde euro's kijkt, dat er hier een argument te bedenken is. Hè? Want die files, die kosten nu eigenlijk niemand iets. Ja, dat kost ons allemaal CO2-uitstoot. Mm-hmm. Zo kun je het zien, maar niemand leidt er echt financiële schade door. Ik denk dat als dat gebeurt, dat ze dan sneller opgelost zijn. Of ja, in ieder geval deels opgelost zijn. Dus stel nou dat je in plaats van 30 minuten voortaan 20 minuten woon-werkverkeer hebt. Wat ga je met die 10 minuten doen? Mm-hmm. Ik denk dat de meeste mensen dan 10 minuten langer thuis blijven. Niet 10 minuten langer gaan werken. Ook omdat je op een vaste tijd moet beginnen. Dus wat volgens mij een oplossing of een oplossingsrichting is, is dat je werkgevers laat meebetalen. Niet met een kilometervergoeding, maar met loon aan de reistijd die je hebt. Dus misschien is dat een richting waar we in kunnen denken. Want als dat zo is, dan zijn die files productiviteitsverlies en financieel verlies voor de werkgever. Dan zal er sneller een oplossing gevonden worden dan nu.
Goeie gedachte richting Bert?
Nou, dat kan ik niet beoordelen. Ik kan me voorstellen dat er dan mensen zijn die zeggen, oh, dan ga ik graag juist wel in de file rijden, want dan krijg ik meer loon. Er zitten misschien ook weer perverse prikkels aan vast. Ik vind het in ieder geval een interessante optie om eens onder de loep te nemen om die te bestuderen. Het heeft nog een ander voordeel en het is dat werkgevers dan personeel zullen zoeken wat dichtbij woont, want dan hoeven ze niet zoveel te betalen voor het woon-werkverkeer.
Ja. Muammar, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben het er niet mee eens, want persoonlijk denk ik dat als er een constructie komt die dus werkgevers dwingt om dat te doen, dat er dan wel een workaround wordt gevonden en dat het dan uiteindelijk toch bij de werknemers terechtkomt.
Ja.
Als met heel veel dingen, dan wordt er gewoon gekeken naar wat kunnen we dan wel doen dat het ons goed uitkomt. Dus ik denk echt dat je de werkgevers erbij moet betrekken en kijken wat per sector, per beroep echt goed werkt.
Ja, wat
dat
doe
gaat dan langer duren dan één regel en dan afdwingen.
Ja. Ben je zelf een beetje een flexibele werker of sta je elke dag netjes in de file 's ochtends vroeg en aan het einde van de middag?
Nee, ik ben heel flexibel. Ik heb gisteravond nog een hele late klus gehad en dan vandaag weer gewoon vroeg begonnen.
Ja.
Gelukkig een uurtje later dan de file. Maar over het algemeen, ja, wij hebben te maken met heel veel diensten, zeg maar, in de haven en alles.
Ja.
En dan, ja, heb je daar toch gewoon op te komen draven wanneer het moet, zeg maar.
Nee, dat gaat natuurlijk vol continu door. Dank voor het bellen. Frans Blom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben niet eens met de stelling, maar ik wil er nog één bij duwen voor jou. Dat is misschien ook wel leuk. Stel dat mensen meer thuis gaan werken, of kunnen het werken, laat het dan zo noemen, en willen werken. Zouden we dan het probleem van dat we de hoek van de samenleving, dat de kinderen weer opvoedbaar gemaakt kunnen worden door ouders, omdat ouders dan ook een tijd thuis zijn uit school?
Ja, misschien wel, maar dat is een beetje buiten de scope van deze discussie. Maar dan krijg je een beetje de vraag of je denkt dat het betere ouders worden dan, of niet?
Nou, niet betere ouders, maar als je kinderen op de wereld zet, dan zul je ze ook op moeten voeden.
Ja.
De dierenwereld doet het ook. Als er een welp geboren wordt, dan laten we hem ook niet bij de BSO achter. Hè, bij meneer Olifant in plaats van hem zelf.
Maar die bestaat niet in de dierenwereld, maar bij ons bestaat die wel, de BSO.
Nee. Wij hebben hem gecreëerd. Dat is iets heel anders.
Ja. Ik denk dat deze discussie een beetje buiten het gesprek van vandaag valt, maar wel dank voor het bellen. Bert, ik zag Steven van Eyck zeggen in dat artikel bij nu.nl, die zei zoiets als, we zijn met z'n allen veel flexibeler geworden dan door de coronacrisis. Is dat ook jouw indruk inderdaad? Want ja, we hebben inderdaad thuisonderwijs gedaan, maar dan hoor je ook weer dat afstandsonderwijs eigenlijk slecht is. En nou ja, wat we dus constateren, dat die files weer terugkomen. Thuiswerken is een beetje onduidelijk. Is jouw indruk, hebben we iets geleerd van de coronacrisis?
Ja, er zijn behoorlijk veel onderzoeken naar uitgevoerd, vooral in het buitenland, maar ook een paar in Nederland. En die tonen aan dat we inderdaad veel flexibeler zijn geworden. Mensen zijn meer gewend aan online vergaderen of andere dingen doen. Online onderwijs volgen of onderwijs geven bijvoorbeeld. Ze kennen de tools beter, zoals Zoom en Teams, dat soort zaken. Veel mensen hebben een bureaustoel van hun werkgever gekregen of een groter scherm. En in enquêtes geven mensen zelf aan dat ze liever graag meer gaan thuis en telewerken. Ja. Dus ik denk inderdaad dat we best wel wat geleerd hebben. En veel mensen hebben ook geleerd dat ze het prettig vinden dat ze veel flexibeler zijn om hun agenda in te delen. Ja. Want als je niet hoeft te reizen, ben je flexibeler. Ja. Dus redelijk wat mensen willen best wel vaker thuis en telewerken.
Ja. Stel, ik hoor nu niet heel veel enthousiasme voor echt dwang. Misschien wel voor een beetje drang vanuit de overheid, om maar twee woorden uit de coronapandemie erbij te halen. Wat zijn dan eventuele antwoorden, Bert? Jij noemde al, ja, zou je dan misschien de trein gratis moeten maken buiten de spitsuren of zo? Zijn dat denkrichtingen?
Nou, gratis maken niet, maar je kan het verschil tussen het reizen met de trein in de spits en het dal wel groter maken. Er is ook een experiment naar uitgevoerd door de Nederlandse spoorwegen. En dat blijkt wel degelijk wat effect te hebben. Je kan zelfs nog overwegen om desnoods alleen de dal goedkoper te maken en de spits niet duurder, maar dan moet er wel weer veel meer belastinggeld naar de trein of het openbaar vervoer. Dus liever spits duurder, dal goedkoper.
Maar dat verschil dat is wel, toch? Want ik heb bijvoorbeeld zo'n flexcard van NS. Daar betaal ik volgens mij €55 per jaar voor. En als ik dan buiten de spits reis, dan krijg ik 40% korting. Dus voor mij, als ik met de trein moet, is dat een enorme reden om niet in de spits te reizen. Want het scheelt mij 40%.
Dat klopt. En bij sommige vormen van betalen is dat al zo. Bij een heleboel andere niet. Ik heb altijd vrij en het maakt voor mij niet uit of ik in de spits of in de dal periode in de trein reis. En dat zou je dus bij nog meer kaartsoorten kunnen invoeren.
Ja, of gewoon meer asfalt, Piet.
Nou, ik denk vooral meer rails ook. Hè? Want om op dat punt van belastinggeld in te gaan, investeringen in infrastructuur zijn hele verstandige investeringen vanuit het oogpunt van de economische groei. Juist de overheid kan ze doen. En ze brengen vaak meer op dan ze kosten. En je wil natuurlijk vooral duurzame investeringen doen. Dus investeren in het spoor is een van de meest voor de hand liggende opties die we op dit moment hebben om te investeren in Nederland. Ja, en de rente is negatief, dus waarom zouden we dat niet doen? Ja.
Maar wat je wel ziet, volgens mij, is dat heel veel vervoer juist weer naar individueel is gegaan, ook door corona. Dat ook een verandering is, omdat mensen toch liever niet meer met de anderen in de trein zitten en liever hun eigen auto hebben. Ik las dat er 100.000 auto's bij zijn gekomen, volgens mij. Dus gaat het dan werken om echt te investeren in de trein, om ook die gedachteshift weer te veranderen van mensen?
Ja, dat vind ik heel moeilijk. Net als dat thuiswerken. Er zijn heel veel gedragsveranderingen op dit moment bij mensen gaande door corona. En we moeten afwachten om te zien of die blijvend zijn.
We zijn weer eens te vroeg, hè?
We zijn te vroeg. God,
we lopen altijd voor.
We lopen er voor op, jongens. Laten we nog even kijken naar deze overheidscampagne die vandaag toevallig start. Met de titel Hybride werken. Wat win je ermee? Ja, luister even mee.
Hybride werken. Soms thuis, soms op kantoor. Steeds meer mensen doen het. Ook Tessa. Want dan haalt ze het beste uit elke dag. Op woensdag met collega's in de kantoortuin en op donderdag in haar eigen tuin. Dat scheelt reistijd en drukte in de spits. En zo heeft ze na het werk alle tijd voor Tijger. Hybride werken is win-win. Wat win jij ermee?
Ja. Voor Tijger, is dat een kind?
Tijger is haar poes. Oh. Zag ik op het filmpje. Maar het had ook de kind kunnen zijn, want het zou een moderne kindernaam kunnen zijn. Heeft dit zin, dit soort campagnes, Bert?
Het zelfstandige effect van dit soort campagnes is nihil. Het kan wel ondersteunend werken. Dus als werkgevers toch al hun werknemers stimuleren om flexibel te werken, en de overheid geeft zelf het goede voorbeeld, en dan zo'n campagne komt er ook nog eens bij, dan kan het wel ander beleid ondersteunen.
Ja. Kort eventjes in de glazen bol kijken. Want we zeiden al, we constateerden al, dit is een probleem van bij wijze van spreken van de moderne tijd. Van jaren al. Zie jij nou echt veranderingen op dit gebied, nu al gaande en misschien in de komende jaren ook voor je? Of denk je dat we hier over 5 jaar weer staan en dan zeggen, goh, dit bespraken we 5 jaar geleden ook al?
Ik gok dat er toch wel wat blijvende veranderingen gaan optreden door de ervaringen met de coronacrisis. Al is het maar omdat steeds meer mensen die online tools beter kennen. De tolerantie om ze te gebruiken is steeds groter. Veel mensen hebben die voordelen gezien. Reisgedrag is ook in hoge mate gewoontegedrag. Dus als je mensen bijvoorbeeld kan leren om 1 jaar of 2 jaar lang nog blijvend online te gaan werken, dan zullen ze dat veel langer blijven doen. Dus ik ben wel optimistisch dat er wat effect van optreedt. En stel dat er nog steeds dan wel redelijk wat files zijn, dan doen die files waarschijnlijk wel veel minder pijn dan vroeger, want dat zijn dan steeds meer mensen die daar een soort van vrijwillig in staan. Natuurlijk niet iedereen, maar dan zijn er ook mensen die zeggen, ik kan wel thuiswerken, maar het maakt mij niet zoveel uit dat ik in de file sta. En dan doen die files dus ook minder pijn dan vroeger.
Maar heb jij voor het laatst in de file gestaan, Piet?
Gisteren.
Tijdens wel, hoe laat was dat?
Dat was eind van de middag, maar was wel ongeluk geweest ook. Ja.
Oh ja, oké. Okay, ja. Dankjewel. Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Fijn dat je met een positief einde kwam. Zometeen gaan we verder in BNR Breekt met de tweede half uur. Dan bespreken we het nieuws van de dag. Onder andere een kritisch rapport van KPMG over het coronabeleid van het kabinet. Over kernenergie in Frankrijk. Dat staat daar weer op de agenda als het aan Emmanuel Macron ligt. En we gaan het hebben over sluizen en bruggen en verkeerslichten. Die zijn namelijk lekker makkelijk te hacken. Hoor je zo meteen in BNR Breekt. Tot zo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Piet Rietman, econoom werkzaam bij ABN AMRO. En Hidde Bruinsma, die maakt onder andere de podcast Juridisch Geneuzel. Wij gaan praten over het nieuws van de dag. Net als in het Verenigd Koninkrijk een dag of twee geleden is nu ook in Nederland blijkbaar het evalueren op de coronapandemie begonnen. KPMG komt vandaag met een eigen tussentijds rapport over de corona-aanpak van maart vorig jaar tot juli dit jaar. NRC heeft er een artikel over vandaag. En ja, KPMG is misschien zoals te verwachten veel erg kritisch op de strategie van het kabinet en de resultaten daarvan. Zo zijn volgens het adviesbureau meer doden gevallen omdat beleid werd gemaakt op basis van het aantal mensen in het ziekenhuis in plaats van op het aantal besmettingen. En dat zorgde dan weer voor laat ingrijpen. Ja, flinke beschuldigingen dus, net als in het Verenigd Koninkrijk. Onnodig doden gevallen. Hidde, dit was natuurlijk wel, ja, dit was niet te voorkomen dat je, als je terugkijkt, dan is dit, het was natuurlijk een ongekende tijd.
Ja.
Waar niemand die nu leeft ervaring mee heeft gehad.
Nee.
Dus ja, het kon bijna niet anders dan dat je dit soort kritische rapporten krijgt.
Nee, vind ik ook. Ik bedoel, het is heel makkelijk, is misschien niet het goede woord, maar het is natuurlijk makkelijker om achteraf terug te gaan kijken en dan heel kritisch te zijn over, nou, dit hadden we anders moeten doen, dit hadden we anders moeten doen. Ja, er zijn bepaalde keuzes gemaakt tijdens de pandemie of tijdens de hoogtepunt. En blijkbaar zijn die keuzes niet perfect. Maar ik denk dat het ook heel ingewikkeld geweest was.
Ja. Piet, hoe moeten we dit lezen? Is dit een forse kritiek aan het adres van Rutte en de Jonge? Of moet je dit meer lezen als een iets om van te leren voor een eventuele COVID-20 of 21 of 22?
Ja, je kunt niet anders dan hiervan leren voor de volgende keer. En het komt sowieso te laat. Ja, maar dat is altijd met evaluaties. We wisten al in maart 2021, toen hebben London School of Economics en anderen hebben landen met een zero-COVID-strategie vergeleken met landen met een strategie zoals die van ons, dat vooral de intensive care niet mag overstromen. En dan zie je dat die zero-COVID-strategie, dus gewoon mikken op zo min mogelijk besmettingen, liefst nul, dat de beste is voor niet alleen het aantal doden dat er valt, maar ook voor de economische groei. Dus dit weten we al een tijdje, maar goed, ook in maart 2021 waren we te laat met die kennis. En we moeten denk ik voor een volgende gezondheidscrisis weten dat een aanpak gericht op zo min mogelijk besmettingen uiteindelijk in alle opzichten de beste aanpak is.
Ja, ondanks dat misschien niet zo'n leuke, want dan krijg je de Chinese taferelen en Nieuw-Zeelandse taferelen bij wijze van spreken. Daar wordt het leven niet leuker van.
Daar wordt het leven niet leuker van, maar dat zijn wel het leven wordt op heel korte termijn niet leuker. Dus wordt heel heftig ingegrepen en dan zijn er geen besmettingen meer en kun je weer verder de maatschappij openen zoals je dat doet. Dus het is een keuze tussen een lange tijd een beetje ellende of af en toe heel veel ellende.
Ja, want KPMG was wel enthousiast volgens mij over de avondklok.
Ja.
Dus toen er echt hard werd ingegrepen, daar zeiden ze over van, nou, dat was heel goed.
Ja.
Maar ja, er is natuurlijk ook tijdens die keuze rekening gehouden met dat wij allemaal wel iets van vrijheid wilden houden. Ja.
En dat we iets gingen vinden van die avondklok.
Precies.
Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag. Want dit gaat dus over kabinetsbesluiten natuurlijk. Het kabinet heeft vaak en veel het OMT gevolgd. En dat zeggen ze ook. Van ja, het is de wetenschap. Sommige landen hebben ook gewoon de wetenschap carte blanche gegeven. Eigenlijk het beleid laten maken. Ja, hoe kijk je daarop terug?
Dat vond ik wel interessant van KPMG. Dat ze zeiden de volgende keer ook buitenlandse experts raadplegen. Ik weet niet zeker of dat nu gebeurd is, maar dat is wel een interessante aanbeveling dat je dan toch meer die samenwerking zoekt met andere landen en dat je gaat samenwerken met medische experts ook uit andere landen om te kijken van, hey, wat is nou de beste strategie?
Ja, maar dat kan toch nu ook wel. Je kan toch kijken bij wijze van spreken in de media en in de onderzoeken wat dokter Fauci in de VS allemaal zegt en wat mensen in Noorwegen zeggen. Want ze,
ja, maar ik denk wel dat in de media soms andere dingen worden gezegd dan er worden besproken. En ja. Ik denk wel dat als je die samenwerking versterkt, dat wel interessante dingen kan opleveren.
Gelukkig is Outbreak Management Team al een Engelse term, dus daar kan je ook allerlei mensen bijvoegen. Piet, zou je er ook voorstander van zijn? En ook het verhaal wat je natuurlijk ook al de laatste tijd gehoord hebt, OMT is te veel op zorg gericht. Daar moeten ook gedragswetenschappers in zitten. Ja, nou, ja. Ik kijk ook even naar jou voor het economische aspect.
Ja, nou, sowieso moet er altijd overal gedragswetenschappers bij zitten, vind ik. Ja, en Europees moet je niet alleen denk ik kennis uitwisselen, maar ook gewoon echt beleid afstemmen. Want je kunt wel buitenlandse wetenschappers erbij halen en die dan zeggen dat een andere coronastrategie beter is. Maar en dan zelf bijvoorbeeld kiezen voor zero covid als strategie. Maar als we dat in België en Duitsland niet doen, dan heb je daar weinig aan. Ja. Dus je ziet ook dat de landen die zero covid strategie kiezen, dat zijn vaak eilanden. Dus ik denk dat je in Europees verband meer kennis moet uitwisselen en in Europees verband samen één coronastrategie moet hebben.
Ja. Want er werden toch heel veel Scandinavische landen aangehaald in het rapport? Dat het in ieder geval vergelijkheid heeft met Scandinavische landen. Maar ik weet nog wel dat aan het begin van de coronapandemie dat Zweden juist heel erg alles openhouden was.
Ja, die zijn 2-3 keer van beleid gewisseld.
Gewisseld, oké. Okay.
Ja, en die lieten toch die meneer Anders Tegnell, geloof ik, een beetje de Jaap van Dissel van Zweden. Die was dan die was bij persconferenties te zien en niet de Hugo de Jonge van Zweden.
Ja, gek, hè?
Zou je daarvoor zijn dat we een persconferentie met Jaap van Dissel hebben in plaats van met Hugo de Jonge?
Ik vind hem wel een leuke man om naar te luisteren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor coronabeleid natuurlijk gewoon bij de overheid en niet bij experts.
Ja.
De overheid moet laten zien dat ze leunen op experts. Dat geeft ook vertrouwen. Maar uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk en moeten zij natuurlijk daar staan.
Ja. Begin volgend jaar komt er nog een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er komt nog een parlementaire enquête. Nou, die zullen vast ook niet mals zijn. Nou is het huidige kabinet al opgestapt, dus dat kan niet nog een keer. Dat is fijn. Moet dit nou nog op een of andere manier politieke consequenties hebben? Of zeg je, ja, dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Want natuurlijk, we kunnen allemaal boos zijn op Hugo de Jonge. En dat is allemaal vast ook wel terecht geweest en nog steeds. Maar
ik denk dat weinig zin uit. Mm. Ik denk dat je er vooral van moet leren voor een volgende keer. Maar dat het niet heel veel zin heeft om nu te zeggen van, nou, die moet weg en die moet weg. Dat lijkt me niet dat heel veel nut heeft.
Alright. We gaan praten over een ander punt waar vandaag kritiek op is in het Financiële Dagblad. Op het Nationaal Groeifonds. Het Wopke Wiebesfonds wordt het ook wel lollig genoemd. Want dat fonds dat zou zich te veel richten op de groei van het BBP, vindt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En daardoor kan het fonds de verwachtingen eigenlijk helemaal niet waarmaken. Kort gezegd, het komt erop neer dat die 20 miljard om de economie te vernieuwen en groei aan te jagen eigenlijk ten goede komt aan de oude economie. En nou zijn er wat. Er is een eerste ronde geweest, Piet, met plannen van die door konden gaan. Bijvoorbeeld dus een iconisch ding, natuurlijk het doortrekken van de Noord-Zuidlijn tot Schiphol. Is dat inderdaad oude economie? En zou je dat past dat eigenlijk niet in zo'n plan als je zegt van het moet innovatief zijn en vernieuwend en groen en duurzaam?
Nou ja, maar het heet wel het Nationaal Groeifonds. Hè. Dus een van de doelstellingen is wel investeringen die groei aanjagen. Ja, en dat gebeurt, zo'n Noord-Zuidlijn. Dat is een klassieke investering in economische groei.
Mm-hmm.
Als je infrastructuur investeert als overheid, dan zorg je daarmee voor meer economische groei. Dus die kritiek deel ik niet. Maar goed, daarnaast zou je natuurlijk kunnen kijken van, oké, wat zijn nou, waarom moet het nou in zo'n fonds? Want een Noord-Zuidlijn kun je ook gewoon vanuit de reguliere overheidsbegroting financieren. En een van de ideeën achter het Nationaal Groeifonds was ook dat we zouden kijken naar inderdaad innovatieve dingen die een wat langere termijn perspectief hebben. En dan moet je meer denken aan investeringen op het gebied van duurzaamheid.
Wat risicovoller ook.
Wat risicovoller ook. En ja, het idee was dan dat de overheid voorloper zou zijn. Dus dat die geld zouden uitlenen, maar dat daarna ook andere investeerders zouden loskomen. Dus dat er kapitaal vrijkomt omdat de overheid de eerste stap neemt. Nou ja, en dat is bij zo'n klassieke investering als die Noord-Zuidlijn natuurlijk niet het geval. Nee. Dus ik deel wel de kritiek dat je daarnaast ook in nieuwe en innovatieve dingen moet investeren. En dat geld is er. Ik heb het nog even opgezocht. IMF heeft ook kritiek gehad op het Nationaal Groeifonds vorige week. En die zeiden van ja, voor komend jaar is er 3,4 miljard euro beschikbaar. En daarvan wordt er naar verwachting nog geen 216 miljoen uitgegeven. Ja. Dus al die extra investeringen, die kunnen wel gedaan worden.
Ja, ik weet niet wat Wouter Bosstelen dan gaan doen is, maar die beoordeelt die dingen toch?
Die beoordeelt die dingen. Ik weet niet of het aan hem ligt. Er zou in ieder geval veel meer vanuit dat fonds geïnvesteerd kunnen worden.
En dat moet dus vernieuwend zijn, is het idee. Dus dan moet je natuurlijk niet de Noord-Zuidlijn doen, maar dan moet je de Hyperloop aanleggen.
Ja, precies.
Heb je nog andere baanbrekende ideeën waar je mee aan de slag zou kunnen dan?
Nee, ik las dat ze ook flink hadden geïnvesteerd wel in waterstof. Dat er een paar initiatieven waren waar daar geld naartoe is gegaan. Mm-hmm. Ja, ik denk dat er zoveel ideeën voor innovatie zijn. Dat het echt heel raar is dat er 200 miljoen maar gereserveerd is. Of dat er veel meer gereserveerd is, maar dat maar 200 miljoen wordt uitgegeven. Ik denk dat je makkelijk dat geld kan uitgeven.
Ja. Hoe komt het dan, Piet, dat blijkbaar blijft stokken? Zijn we dan toch te bang of durven we geen risico te nemen? Want het is natuurlijk een enorm afbreukrisico, ook voor de politiek. Als projecten dan toch mislukken, dan ga je alsnog verhalen krijgen. Ik zie de voorpagina van het FD al vormen, miljarden weggegooid enzovoort.
Ja, maar ja, dat heb je met innovatie.
Ja, precies, maar dat is natuurlijk wel eng.
Ja, dat is eng, maar daar gaat het juist om. Hè. Dus je moet, denk ik, als je investeringen doet met zo'n groeifonds, dat gebeurt op dit moment ook in andere landen in Europa, dan moet je juist kijken naar investeringen die mogelijk de mist ingaan. En dat is een ontzettend eng idee als overheid, want we zijn dat als Calvinisten ook helemaal niet gewend om zo met ons belastinggeld om te gaan. Maar het is uiteindelijk wat op lange termijn voor duurzame groei zorgt. Dus als je bijvoorbeeld kijk naar regio's. We hebben dan zo'n high-tech gebied rondom Eindhoven. We hebben Food Valley Wageningen. Als je daarin investeert, ja, je kunt dan investeren in de infrastructuur eromheen. En dat soort dingen. Nou, dan weet je zeker dat het wat oplevert.
Ja.
Maar je kunt ook kijken, nou, oké, waar zijn die bedrijven en instellingen mee bezig? En wat voor nieuwe dingen zijn ze aan het ontwikkelen? Mm-hmm. Misschien levert dat helemaal niks op als we erin investeren, maar laten we het toch doen. Ja. Eigenlijk moet je daarnaar op zoek.
Ja. Nou, wat ik las laatst, bijvoorbeeld Leonardo DiCaprio heeft geïnvesteerd in Mozambique, Nederlands bedrijf in kweekvlees. Dan denk ik, ja, waarom steekt de overheid daar dan ook geen geld in?
Ja, misschien moet hij op de stoel van Wouter Bos gaan zitten.
Ja,
zou je zeggen, als we op deze manier doorgaan met dat Nationaal Groeifonds, dan kan je er misschien beter mee stoppen. Want dan zeg je inderdaad, wat je gaat financieren, dat kan je ook gewoon vanuit lopend beleid doen, vanuit begroting. En dan heb je eigenlijk dit vehikel helemaal niet nodig.
Ja, maar het is wel de grootste open deur die je op dit moment kan intrappen met zo'n lage rente. Ik bedoel voor de overheid, niet voor jou. De grootste open deur die je nu kunt intrappen is om grootschalig te investeren in nieuwe technologieën en in infrastructuur. Mm-hmm. En ja, daar kan het fonds heel goed voor gebruikt worden. Er zit geld in, dat geld wordt niet gebruikt. Dus laten we eerst eens op zoek gaan naar allerlei nieuwe investeringen die we kunnen doen, zou ik zeggen.
Nog suggesties?
Moeten we niet veel meer samenwerking zoeken? Bijvoorbeeld met een tech leap of zo. Dat is zo'n incubator voor startups, een hele community. Weet je, het lijkt me dat daar zoveel innovatie rondloopt waar geld naartoe kan.
Ja, het lijkt mij ook. Ja.
Alright, nu we het toch hebben.
BNR breekt.
Over groeifonds en tech leap en dat soort zaken. Opeens dan komt een beeld van Thomas van Zijl bij me naar boven.
Ja.
Zaken doen.
Snap ik wel.
Ja.
Ja.
Wat ga je zo meteen doen? Hoe ziet jouw menukaart eruit?
Nou, over menu gesproken. Iets later in de uitzending gaat het over investeren in whisky. Dat kan.
Mm-hmm. Misschien wordt het groeifonds een paar miljard.
Ja, er zijn hele dure flessen en die worden alleen maar meer waard.
Okay.
Tenzij je ze opdrinkt natuurlijk, maar dan werk je weer mee aan de schaarste. Dus het is een interessante paradox, mocht je toch een keer een druppel nemen. Dat ga ik bespreken, maar ik begin de uitzending met René Jansen van de Kansspelautoriteit. De toezichthouder die eindelijk ook echt iets heeft om toezicht op te houden. Want er is nogal wat veranderd als je kijkt naar het legale aanbod van online gokken. Er waren heel veel gegadigden. Er zijn er 10 door het poortje heen gekomen. Wat gebeurt er nu met de rest? En gaan mensen die online gokken ook echt voor dat legale aanbod kiezen? Dat bespreek ik. Uiteraard is er ook weer ruimte voor het boardroom panel met veel te veel onderwerpen. VDL, Coolblue, Pon, dat de grootste fietsfabrikant ter wereld is geworden. Het komt allemaal terug in BNR Zaken doen.
Ik zal niet uitlopen. Zometeen om 12 uur.
Dat was natuurlijk eigenlijk de boodschap.
Thomas van Zijl, ja, de hint is elke dag duidelijk. Dankjewel.
BNR breekt.
Over gokken gesproken, is iemand hier een beetje iets daarvan voelt? Of gokken verslaafd gevoelig?
Ik vind het heel eng.
Ja? Waarom?
Nou, dan kun je geld kwijtraken.
Ja, maar dan kan ook heel veel winnen.
Ja.
Met toch een nuchtere econoom blijkbaar, hè?
Jazeker.
Ja, oké. We gaan kijken wat jullie opviel in de media. Hidde, jij wil het graag hebben over deze meneer. Luister even mee.
Premier objectief. Objectif numéro 1, c'est faire émerger en France, d'ici 2030, des réacteurs nucléaires de petite taille innovants avec une meilleure gestion des déchets.
Dit is Emmanuel Macron, de Franse president, die met een grootschalig investeringsplan voor de Franse industrie komt. En hij wil daarbij flink inzetten op de bouw van nieuwe kerncentrales.
Ja.
Is dat een goed idee?
Nou, ik vind het een hele interessante gedachte. Ik volg de markt voor uranium al een tijdje. En die is een paar maanden geleden helemaal ontploft. Omdat er een...
Is niet zo'n goed idee als kerncentrales ontploffen.
Nee, omdat er een fonds in Canada is geweest en die zijn heel veel uranium gaan opkopen. En dan denk je misschien van, nou, dan wordt die prijs veel hoger. Dus dat is niet interessant. Maar dat is dus juist wel interessant. Want daardoor wordt het interessanter voor producenten om daarmee aan de slag te gaan. Omdat de prijs van uranium is heel lang zo laag geweest dat het niet rendabel was om iets mee te doen. Die prijs stijgt nu. Als die verder doorstijgt, dan wordt dat dus steeds interessanter. En ik denk dat het een hele mooie manier kan zijn om energie op te wekken waarbij je eigenlijk op een vrij groene manier. Dus ik denk dat het een hele goede toevoeging kan zijn aan de energietransitie waar we mee bezig zijn. En ik snap niet dat Nederland daar niet veel meer mee bezig is.
Ik denk dat er een paar argumenten zijn, namelijk dat je, wat moet je met het afval? Ik weet dat je hier allemaal antwoorden op hebt, hoor, maar wat moet je met het afval? En ik denk dat mensen het ook nog steeds gewoon eng vinden.
Ja, wat je met het afval moet, dat weet ik niet precies. Ik ben geen expert.
Dat is wel goed om te weten.
Ja, dat is wel heel goed om te weten, maar daar zullen echt wel knappe koppen zijn die daar iets heel goeds op verzonnen hebben. En dat het heel eng is, ja, er zijn incidenten geweest in het verleden, inderdaad, grote rampen. Ja, de laatste is 10 jaar geleden. Mm-hmm. Ik vind wel dat je op een gegeven moment ook wel weer moet kijken van ja, is het niet ondertussen veiliger geworden? Kunnen we niet op een andere manier gaan bouwen? Kleinere kerncentrales, zoals Macron voorstelt, mm-hmm. die veiliger zijn. En ook kijken van ja, wat levert dat nou op? En niet alleen maar bang zijn, maar ook ja, echt onderzoek doen naar hoe kan dat die energietransitie versnellen?
Ja, waar zou jij zitten te wachten op een kerncentrale? Mag die bij jou in de achtertuin komen? Of zeg je nou toch maar naar Groningen?
Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Liever niet in mijn achtertuin, dus dat is lekker hypocriet. Mm-hmm. Maar ja, hetzelfde als dat ik liever geen windmolen in mijn tuin heb.
Not dus in your backyard. Ja. Piet, hoe kijk jij naar kernenergie in de toekomstige energiemix? Want we moeten van alle vieze energie af. Nou, kernenergie is best schoon.
Ja, en het zit ook al in de huidige energiemix. Het heeft daar sowieso een plek. Er zit natuurlijk wel één lastig element in. En dat is als je er kerncentrales bij wil bouwen, dan ben je wel natuurlijk een paar jaar verder voordat het gelukt is. Juist omdat mensen hem niet in hun achtertuin willen.
Beter dus, nu beginnen dus.
Ze moet aanbesteed worden. Vervolgens moet je allerlei procedures doorlopen. Terwijl zonnepanelen neerleggen of extra windmolens op zee erbij bouwen, dat kan volgend jaar al geregeld zijn. Dus om die CO2-doelstellingen te halen, is duurzame energie natuurlijk wel iets voor de hand liggender, denk ik dan.
Dat denk ik ook, maar ik denk wel dat je het met alleen wind- en zonne-energie niet gaat redden. En dat je echt moet gaan nadenken over andere methodes om meer energie op te wekken op een schonere manier. En je ziet nu bijvoorbeeld de gasprijzen, nou, daar hebben we het al vaker hierover gehad, zijn belachelijk hoog. Volgens mij 8 keer duurder, of in ieder geval nu 4 keer meer dan vorig jaar. Rusland heeft gisteren weer gezegd van, nou jongens, er is gewoon genoeg gas beschikbaar, maar jullie moeten dit en doen een beetje tussen de regels. Dus ik denk wel dat je moet opletten dat je niet te afhankelijk ook wordt van landen in het buitenland voor het aanvullen van je energie. Want het lukt nu nog niet alleen met wind- en zonne-energie. Ja. En dan denk ik wel dat je moet gaan kijken naar andere manieren waarbij je in je eigen land energie kan gaan opwekken. En ik denk dat kernenergie een interessant is om te onderzoeken.
Jij zei, Piet, bouw duurt lang. Denk je wel een jaar of 10 mee bezig bent als je dat zou gaan doen. En is natuurlijk gruwelijk duur. Ik denk, groeifonds!
Kan allemaal. Als het aan de voorwaarden van het groeifonds voldoet, dan kan er vast een aanvraag voor worden gedaan. Dat weet ik niet. Maar ja, je moet echt niet je verkijken op de risico's die eraan vastzitten. Want het is een risico is wel kans maal impact. Hè? Dus je hebt bij kernenergie een hele kleine kans dat het misgaat. Maar als het misgaat, heb je dan een redelijk fors
wel een probleem. Ja, zeker.
En dat is precies de reden waarom mensen die in de buurt van Borselen wonen natuurlijk daar heel veel bezwaren tegen zullen hebben als je een tweede centrale neerzet. Dus ja, het gaat wel even duren.
Ja, maar toch ben jij dus wel voorreden.
Ik ben in ieder geval voorstander van ga meer onderzoek doen naar, kan dat wat doen voor Nederland? Kan dat wat doen voor Europa? Ja. En ik heb het idee dat er nu in Nederland nog relatief weinig mee gebeurt. En dat vind ik dan interessant aan Macron. Ze gaan nu wel heel veel geld beschikbaar stellen om de dingen te bouwen. Ze hebben er dus goed onderzoek naar gedaan. En zij zijn er echt mee bezig om die transitie te versnellen op die manier.
Ik denk dat Frankrijk wel een iets andere relatie met kernenergie heeft. Maar ja, wij zijn natuurlijk een beetje bang voor. Maar goed, oké. We gaan kijken wat er trending is op de socials. Veel hashtags die met corona te maken hebben nog steeds. Hashtag coronapas, hashtag vaccinatieschade. Hashtag geen QR. En Ernst Kuipers blijft voor ophef zorgen door te zeggen dat de coronapas tot eind maart volgend jaar blijft. Bedankt Ernst. En hashtag toeslagenaffaire is hot and happening. Net als hashtag kinderbijslag. En natuurlijk hashtag DDK. En met nieuw in ons panel, Piet. Hashtag DDK.
Wat betekent dat?
Dikke donderdagknuffel.
Oh, wat leuk.
Ja, alleen donderdag dus. Nou, weet je dat ook weer. Zo leer je toch nog eens wat, hè?
Het kan dus niet als je thuis werkt.
Met jezelf.
Met jezelf.
Met jezelf knuffelen.
Of met je poestijger.
Oh ja, dat kan ook.
We gaan even naar een bijna James Bond-achtig onderwerp. Namelijk, wat blijkt, het onderzoek van AG Connect en Binnenlands Bestuur. De controlesystemen, die onder andere rioleringen, sluizen en verkeerslichten aansturen, die zijn kwetsbaar voor hackers. Het updaten en veilig houden van die systemen blijkt erg moeilijk te zijn voor overheden. Staat dus in dat onderzoek. Die systemen bestaan allemaal heel erg lang en zijn volgens Sjoerd Harthold van AG Connect van oorsprong helemaal niet bedoeld om een internet te hangen.
Toch gebeurt dat vaak. Het is een handige manier om te besparen op personeel bijvoorbeeld. Want normaal zou je dat dan op locatie moeten aansturen. En nu kun je dat dus vanaf internet doen.
Nou, iemand nog interesse om brugwachter te worden? Want blijkbaar is het allemaal niet veilig als we dat gaan centraliseren.
Ik las ook dat veel van de systemen nog op Windows XP draaien.
Ja. Dat is wel tamelijk onvoorstelbaar,
hè? Zo debiel, ja.
Ja, zal ik iets opbiechten?
Ja?
We hebben tot een paar maanden geleden hier ook nog een PC gehad die op Windows XP draaide. Die was geloof ik voor bedienen van een slagboom of iets dergelijks. Hij is inmiddels vervangen, weet ik. Maar het is wel een beetje gênant. Ja. Is dit een groot risico, Piet?
Ja, maar wat is nou de oplossing? Is dat dat je geen computers meer gebruikt waar XP op staat? Of dat je ze allemaal van het internet afvalt?
Zeg het maar.
Ik zou zeggen dat je investeert in technologie, zodat je dit soort lekken in de voortaan voorkomt. Er raakt steeds meer en steeds meer dingen raken aangesloten op het internet. En dat is toch wel een heel moeilijk te keren beweging. Mm-hmm. Dus dan moet je eigenlijk parallel daaraan investeren in beveiliging. En ja, laten we ook creatief zijn daarin. Het feit dat mensen soms dingen hacken, dat is natuurlijk eigenlijk ook heel leuk. En laat heel erg goed zien waar de beveiligingsrisico's zitten.
Ja, tot het gevaarlijk wordt.
Tot het gevaarlijk wordt. Kijk, het gaat nu om bruggen en om verkeerslichten. En dan kan ik me voorstellen dat mensen die kwaad willen alle verkeerslichten in Nederland tegelijkertijd op groen zetten. Dan heb je een probleem. Maar goed, als ergens een puisterige puber in het dorp een brug openzet voor de lol, dan is dat natuurlijk hartstikke grappig. Ja. En dan moet je eigenlijk tegen zo iemand zeggen: leuk, gefeliciteerd, bedankt voor het aantonen van het lek. En wil je een baan als beveiligingsexpert?
Cyber iets bij de overheid, ja. Hoe slim is jouw huis zitten?
Mijn huis?
Ja, heb je allemaal lampen aangesloten en koelkasten en ovens en dat soort zaken?
Nee, niks.
Heel dom huis.
Heel dom huis.
Is dat bewust?
Nee, ik heb daar eigenlijk helemaal niet over nagedacht.
Nee, smart home is ook allemaal helemaal hip, maar er zitten ook allemaal risico's aan. Hè, dat je hackers 's nachts je lamp aanzetten terwijl je ligt te slapen.
Ja, lijkt me niet heel fijn.
Nee,
ik heb geen smart dingen in mijn huis.
Nee, niet per se bewust. Piet, jij?
Ja, ik heb alles ook een beetje goed beveiligd. Ik vind het inderdaad wel een eng.
Hoe dan?
Ja, gewoon dat je...
Dat kan je niet zeggen?
Nou, dat kan ik niet zeggen.
maar lampen en zo, de hele kleren zijn?
Nee, ik heb dat niet aangesloten. Okay. Nee, maar je moet er wel voor
zorgen. Jij wel, Johan?
Ik kan wel vanaf mijn iPhone nu mijn lampen bedienen.
Ja? En je verwarming?
Ja, ook.
Okay.
Maar waarom wil je dat eigenlijk?
Ja, als je lampen koopt, dan waarom zou je ze nu niet slim kopen?
Dat is gewoon gemak.
Maar wat ik wel altijd denk, wat een beetje tricky is, denk ik, maar dat is meer mijn gevoel, is om dan koop dan niet de goedkoopste spulletjes van de Lidl en de Action. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook geen garantie als je dure lampen koopt. Maar ik heb wel de dure lampen gekocht. Nou, maar hopen dat niet iemand 's nachts aanzet.
Ja, ik heb vooral heel veel lampen gekocht die heel zuinig zijn.
Ja, nee, dat geldt voor deze ook hoor. Die zijn zo duur dat ze wel heel erg zuinig moeten zijn. Want ik heb al heel veel geld uitgegeven aan die lampen. Inderdaad, vooral investeren in cyberveiligheid. Niet alles meer van nu van het internet gaan halen, want dat is natuurlijk een beetje de weg terug.
Nou, ja, maar dat systemen nu nog draaien op XP, dat is natuurlijk echt debiel.
Ja.
Maar ik las ook dat gemeenten en zo het ook heel eng vinden om die systemen te updaten, omdat ze dan bang zijn dat het niet meer werkt. Dus het is wel dat je denkt van jongens, hebben jullie onder een steen geleefd?
Ja.
Dat daar nu pas echt actie op wordt ondernomen. Want dit is al jaren is dit een ontwikkeling waar je echt wel aandacht aan moet gaan besteden.
Voordat mensen nu gaan scannen naar die Windows XP-computer hier bij BNR, die stond geloof ik helemaal niet op het internet aangesloten. Dus maak je wat dat betreft geen zorgen. Dank jullie wel voor je aanwezigheid vandaag. Vond je het leuk, Piet?
Ik vond het wel lachen.
Mooi, kom je dan volgende keer weer?
Ja, is goed.
Heel goed. Piet Rietman, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO en Hidde Bruinsma van uitgeverij Scripta Manum. En hij maakt ook de podcast Juridisch Geneuzel. Ik heb denk ik de meest recente aflevering gehoord. Waar ging die over?
Die ging over privacy op de werkvloer.
Heb ik die nog niet gehoord. Ga ik even luisteren in de auto terug naar huis zometeen.
Over de corona-scan op het werk. Heel interessant. Of de corona-toegangspas op het werk.
Goeie reclame. Ik zal een factuurtje sturen. Morgen is BNR Breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. YouTube, Twitter, Instagram. Nou, je weet ons wel te vinden. Zometeen dus zaken doen met Thomas. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.